Amsterdam FM presenteert Kunst is lang.
Voordat we beginnen met de aflevering, soms heb je je dag niet en dan vergeet je op een knopje te drukken, waardoor je eigen audiospoor niet wordt opgenomen. Dus ik heb alleen het spoor van Ingrid opgenomen, mijn gast van deze week. Geen zorgen, ik heb al mijn vragen opnieuw ingesproken, precies op de manier zoals ik ze ook in het gesprek heb gesteld. Dus jullie hebben een authentieke weergave van het gesprek, maar dan in twee fases opgenomen. Oké, door naar de aflevering. Welkom bij Kunst is lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is lang. Ik ben op tour langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom, onze partner voor de kunst, maar gelukkig ook door donaties van jullie. Veel dank aan luisteraars die hebben gedoneerd via de website van Mr. Motley. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ik zit vandaag bij beeldhouwer Ingrid Rollema in Den Haag. Ze reageert met haar werk op grote thema's uit de actualiteit, zoals oorlog en geweld. Bijvoorbeeld door een gefilmde theatrale installatie, waarin ze op een groot schaakbord koppen en mensfiguren van klei neerzet, ze laat omvallen en met haar handen uit elkaar scheurt. Dit alles tegen een achtergrond van oorlogsgeluid en teksten van Shakespeare over oorlog. In een ander werk worden kleibeelden van sprinkhanen vernuftig uitgelicht. De gedaante van een sprinkhaan blijkt in de schaduw die het werpt achter zich op de muur ineens wel heel veel te lijken op een vechtend mens of een paar duiven wat aankomt vliegen. De mens die als sprinkhanenplaag alles berooid en kaal gevreten achterlaat, daar hebben we het dan over. En in weer een andere installatie herdenkt ze 1430 doden uit een militaire aanval met een mensenmassa van kleifiguren die zweven in een decor. Steeds reageert ze op gruwelijke ontwikkelingen in de wereld door het opzetten van internationale en vaak interdisciplinaire kunstprojecten. Behalve deze beelden en theatrale installaties is Ingrid meerdere keren per jaar in Gaza, waar ze met de door haar opgerichte Hope Foundation lichamelijk beperkte en door oorlog getraumatiseerde kinderen in aanraking laat komen met kunst. Ingrid, fijn dat je me wilt ontvangen.
Nou, heel erg welkom. Het is een eer dat jij hier bent.
Laten we beginnen met het project Gegoten Lood, vernoemd naar de militaire operatie die het leger van Israël uitvoerde in 2008, bombardementen op Gaza. Daar vielen 1430 slachtoffers. Jij maakte 1417 kleibeelden van de mensen die gedood zijn. Een soort van dolende zielen hangen ze in een decor. En een ander onderdeel van die installatie bestaat uit 1430 boeken, allemaal met de naam van een van de slachtoffers erop. Zo'n aanval vindt plaats. Wat maakt dan dat jij zegt, ik pak mijn klei en ik ga aan de slag?
Ja, het is eigenlijk heel vreemd. Want ik ben natuurlijk al meer dan 30 jaar kom ik in Gaza. En ik ben natuurlijk heel veel daar geconfronteerd geweest met de oorlog. En de eerste 12 jaar heeft dat helemaal geen rol gespeeld in mijn werk. En na 12 jaar kwam ik op een gegeven moment, stapte ik mijn atelier in. En ik moest het daarover hebben. En toen begon ik dus enorme tekeningen te maken. En toen er op een gegeven moment inderdaad dus die aanval kwam van cast lead, gegoten lood. Dat kwam zo dichtbij, omdat je de mensen kent. En omdat je denkt aan 1417 Palestijnse slachtoffers en 13 Israëlische slachtoffers. Waarvan er 11 door Friendly Fire. Dan denk je bij jezelf, hoe liggen die krachtsverhoudingen en die machtsverhoudingen? En zeker als je dan ingaat op het item geweld, als je dan daarop terugkomt, dan denk je, hoe kan het toch dat in deze geavanceerde tijd, want onze techniek is zo geavanceerd, er is zoveel kennis voorradig op alle universiteiten in de wereld. Hoe kan het dan dat de mensen toch nog naar geweld grijpen? Dat zal toch geen oplossing zijn? En toen kwam ik eigenlijk als een visioen kwam ik. Ik dacht, nou, ik ga eigenlijk met materiaal uit het beloofde land. Dus die klei is van een kleur en van een substantie zoals het materiaal daar is. Heb ik dus die 1417 geesten gemaakt. En later dacht ik, ja, het is toch veel meer. Je zou toch ieder mens zou je een gezicht moeten geven. Dat je ook het gevoel hebt dat die mensen niet voor niks gestorven zijn. Dus toen heb ik dus. Maar toen vond ik ook, de dood is eroverheen gegaan. En dan moet je ook niet meer denken in wij, zij of wat dan ook, weet je. Dan maak ik ook in hun eigen taal de Israëlische slachtoffers, maak ik ook een boek van. Dus die boeken, die hebben met 1430, hebben ze in de Bozar gelegen in Brussel. En die boeken die liggen dan plat, zodat je in Latijnse letters en in Arabisch of het Hebreeuw de naam ziet van de persoon. Dus ieder boek is heel persoonlijk. En die liggen dan een centimeter boven de vloer, zweven die. Wat je noemt in battle array.
En, wat is dat, battle array?
Battle array, dat is in militaire kolonnen eigenlijk. Hè? Dus het zijn allemaal vierkanten van zoveel. En ik maakte daar ook een beetje rook, zodat je een beetje vervreemdende omgeving had. En ik werd daarin bijgestaan door Guus Boudestein, door Felix Villanueva, door Marcel. We stonden daar ook, terwijl we ons konden bedienen van 6 verschillende talen. Dus we konden in, behalve Frans, Duits, Engels, Nederlands, konden we ook in het Spaans en het Italiaans praten met de mensen die daar door die installatie liepen. En ik zou nooit vergeten dat er een vrouw kwam uit Congo. En die ging voor me staan en haar ogen liepen over van de tranen. En ze zei, u heeft 1430 mensen gemaakt. De oppervlakte van de Bozar. In Congo zijn er zo miljoenen slachtoffers te herdenken. Denkt u eens in, dat is de oppervlakte van heel Brussel. En weet je, dat was. Maar dat wij dus in al die dagen in de installatie stonden en met mensen gingen praten, dat was heel confronterend. Mensen maakten soms ook rechtsomkeerd en zeiden, ik ga wat anders doen. Dus ja, dat was heel. Maar ik denk een beetje van. Ik ben misschien ook wel een beetje naïef. Ik denk, als iedereen zoiets ziet, dan gaat iedereen toch beslissen dat het zo niet meer moet. Mm-hmm. Zo werkt het natuurlijk niet. Dat die tweede laag in mij, die weet dat wel. Maar ik denk wel dat je als mens vraag je altijd af, wat doe ik hier op aarde? En hoe kan ik het nou zo aanleggen dat ik de wereld een beetje beter achterlaat dan dat ik hem vond? Ja, en dan denk ik dat ik kies dan voor dit soort installaties.
Ja.
Maar of ik het goed heb, dat weet ik niet hoor.
Vraag je je dat wel eens af?
Ja. Ja, ik heb natuurlijk ook rechten gestudeerd. Internationaal recht, volkenrecht, bij professor Kooijmans. En daar is mij toen een hele hoge positie aangeboden in New York bij de rapporteur van de mensenrechten. Dat heb ik toen niet gedaan, omdat ik dacht, ik ben veel wendbaarder, veel directer, veel sneller ook met de kunsten dan dat ik ben met het recht. Want recht, dat ging mij. Ik had zoveel temperament, ja nog. Dat ging me allemaal veel te langzaam. Ik denk dat het moet sneller. En die professor Kooijmans die zei ook tegen mij, rustig nou. Zeg niet te snel nee, doe het nou wel. En af en toe denk ik daar nog wel eens aan. En dan denk ik van, je hebt altijd je twijfels. Hè? Dat je denkt, was het toch niet beter geweest om daar bij de rapporteur van de mensenrechten te zitten en dingen te doen. Maar dat zul je altijd houden. Want als ik daar had gezeten, dan had ik gedacht, zie, ik had de kunsten moeten doen. En dan had ik de Bozar kunnen volleggen met mijn installatie. En die installatie, 23.000 mensen hebben die installatie gezien.
Ja.
Dus dat was wel, dat is een enorme score. En, maar de krachtenvelden van de wapenindustrie, van de olieindustrie, de krachtenvelden van het geld zijn van die aard dat wij dat niet makkelijk doorbreken. Ik moet ook wel eens denken, mijn vader zei vroeger tegen mij, Inky, je mag alles worden wat je wil. Je mag je overal toe verhouden. Je mag je met alles bezighouden. Maar in godsnaam hou je niet met vrede bezig. Dat kost je hoofd. En dat denk ik wel eens aan. Dan denk ik, ja, zo.
En met welke achtergrond zei hij dat?
Nou, dat zei hij omdat hij wel zag, mijn vader was metaalhandelaar. En die wist heel goed hoe het functioneerde. Wanneer de beurzen omhoog gingen, wanneer de beurzen omlaag gingen. Hoe handel en wandel, geld, metaal, grondstoffen. Hoe die als het ware de politiek beïnvloedde. En wie uiteindelijk de macht had. En die dacht, als je dat wil doorbreken, dan ga je eraan. En hij had natuurlijk, ik was klein kind, hè, maar mijn vader is heel vroeg gestorven. Dus ik was klein kind toen hij dat tegen me zei. En ik vond het altijd zo bijzonder dat hij dat had gezegd. Maar nu, veel later, denk ik daaraan terug. En dan denk ik, ja, daar heb je toch wel, heb je een punt gehad.
Ja, want wat is jouw idee over wat kunst kan betekenen in de context van een oorlog?
Nou, ik denk toch, omdat kunst zich losmaakt van de gebaande paden. En omdat kunst appelleert aan je voorstellingsvermogen, gebeuren daarna mijns inziens twee dingen. Er gebeurt dat je bereid bent om de dingen anders te zien, dus je zoekt misschien naar andere wegen. En je voorstellingsvermogen zet misschien ook aan tot empathie. En ik denk dat empathie voor de ander wel eens heel belangrijk kan zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een boek als De Waffenieder, hè, die geschreven door Bertha van Soetner, die uiteindelijk de geestelijke moeder is van het Vredespaleis hier. Bertha van Soetner die doet 150 jaar geleden, maakt ze een haarscherpe analyse van waar die oorlogs machine eigenlijk doorgevoed wordt. Dat gaat over wij-zij denken. Op het moment dat je gaat praten over wij en zij, dan begin je heel langzaam te bouwen aan een vijandbeeld. En op een gegeven moment kom je dan in een positie dat je denkt, onze beschaving is in gevaar. We worden als het ware aangevallen in ons hoofd. En dan gaan er allerlei mannen opstaan die zeggen, wij gaan dit verdedigen. En dan gaat de boel marcheren.
Ja, dus dat is een voorwaarde voor oorlog.
Dat is een voorwaarde voor oorlog, wij zij denken. Daarom denk ik ook, en dan kom ik weer terug op je eerste vraag, wat denk je dat de kunst vermag? Als jij dus hier in Nederland hoort van de rechtse partijen dat wij zij denken, dan slaan de vlammen me uit. Want ik denk echt dat je heel inclusief moet denken. En natuurlijk snap ik niks van een heleboel andere culturen, weet je wel. Maar het zijn niet degenen die onze vijand zijn. En binnen jezelf ook niet. Je moet proberen, ik denk toch, je moet proberen te begrijpen. Mm-hmm. En ik denk wel, en dat geldt natuurlijk ook, er zijn natuurlijk ook heel veel onderzoeken gedaan, dat je ziet als de welvaartscurve stijgt, dat natuurlijk ook dat de orthodoxie ook afneemt. Dus in dat mechanisme van gelijke verdeling. Want dat kan natuurlijk niet, hè, dat wij heel rijk zijn en dat een ander gedeelte van de wereld heel arm is. Daar moet een gelijkheid komen. En ja, dus ik denk die kunst geeft heel veel mogelijkheden. En dan denk ik ook bijvoorbeeld aan de dichtkunst. Hè. Ik had op de universiteit een docent in Leuven. En die zei, nou kunnen jullie die hele stapel boeken lezen over gentherapie. Maar ik kan jullie ook een gedicht geven. En dat gedicht van twee strofen, dan zou je waarschijnlijk meer begrijpen van die gentherapie dan dat je die hele stapel boeken doorleest. Dus een kunst kan altijd een opening maken naar clear thinking. Naar heel helder denken. Opeens een doorzicht. En ik denk ook dat je als mens toch ook wel ja, bijna de verplichting moet voelen om boven eten, slapen, drinken uit te stijgen en dat andere beet te pakken. Ja, en daar zijn die kunsten voor. En of dat nou de beeldende kunst is of film of poëzie of muziek, dat maakt dan helemaal niet uit. Hè?
En hoe zorg je er nou voor dat je dat clear thinking field bereikt? Ik bedoel, daar heb je goede kunst voor nodig, maar wat is dan goede kunst? Welke kunst kan als breekijzer fungeren?
Nou ja, volgens mij is dat wel een kunst die jou opeens wakker schudt, een stomp in je maag geeft. Of een dat je schrikt, dat je denkt, oh, weet je, dat dus. Dat je dat... Misschien is dat je bijna dat schuldgevoel krijgt, dat je denkt, oh, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Waarom wist ik dat niet? Weet je wel? Een deur open doet. Dat is het. Een deur open doet waarin ook wel, denk ik dan, een soort verantwoording voelbaar wordt.
Maar dan zie ik hier allemaal blokken klei staan. Hoe kom jij nou van die blokken klei naar wat je net omschrijft?
Ja, ik was aan het werk in Italië. En toen was ik net van de academie. En toen zag ik wat die Italianen bijvoorbeeld deden in de Carrara-groef met dat marmer. Toen dacht ik, jeetje, die Italianen, ze maken heel veel kitsch. Maar ze maken ook kunst dat je denkt, ja, jullie zijn toch een partijtje onverslaanbaar in dat materiaal. Maar ik dacht, dat komt natuurlijk omdat je op dat materiaal geboren bent. Dat zit in je vezels. En toen dacht ik, ik ben een kind van de Delta. Ik ben uit de klei getrokken. Dus ik stel me voor dat ik onverslaanbaar ben in die klei. Dus ik moet me tot mijn eigen grond verhouden. En dat vond ik zo interessant om te denken. Want ik denk, nou ja, er is toch ook niks mooier dan klei. Het is toch ook mooier dan marmer. Want klei voedt ons. Hè? Zonder klei bestonden we niet. Het voedt ons.
In de zin van landbouw inderdaad, vruchtbare grond.
Ja, ja, vruchtbare grond, landbouw, eten. We komen weer op eten, drinken, noem het maar op. Gezellige koetjes in de wei. Maar ook in de handen van een kunstenaar ben je geestelijk voedsel. Dus toen dacht ik, ja, dit is het ultieme. En ik moet er ook bij zeggen, dat sloot aan op toen ik toeleidingsexamen deed op de academie in Rotterdam. Toen dat was een toelatingsexamen van 3 dagen. En toen kreeg ik een blok klei. En eigenlijk had ik wat ik me nooit zo tot klei verhouden of zo, weet je wel. En toen begon ik met die klei te werken. En toen wat later mijn docent zou worden, Bram Rood, die liep naar buiten. En die riep de andere docenten en die riep, kom kijken, we hebben er weer één. En toen dacht ik, oh god, weet je wel, ik word er gelijk afgetrapt. Ik ben nog niet binnen en ik mag alweer naar buiten. Want dat was wel een beetje mijn schoolcarrière. En toen zei hij, we hebben hier nou iemand die heeft meer gevoel voor klei. Die kan daar beter mee omgaan dan dat wij nog ooit zullen kunnen. En dat waren toch allemaal beeldhouwers die in klei werkten. Nou, ik snapte er helemaal niks van. En gedurende al die jaren op school, op de academie, heb ik het ook niet zo gesnapt. Maar later is dat wel heel erg heeft me dat gevoed. Dat die klei dus gevormd kan worden als noten van muziek tot iets totaal anders. Dus je moet dat ontstijgen en overstijgen. Maar doordat je een tussenvorm moet vinden voor die klei, het is, of nou, jij kan hem ook zo laten, dan is het heel tijdelijk. Dat doe ik ook wel. Maar als je het niet altijd tijdelijk wil zijn, dan moet je een ander materiaal erin gooien. Dus daar zit een hobbel.
Ja.
Er zit ook een inconsequentie.
En is dat dan een intuïtieve manier van werken? Want je zegt, het zit in mijn vezels, het zit in mijn DNA.
Ja, maar is ook zo. Want bijvoorbeeld vind ik ook, ik ben ongelooflijk altijd geïnteresseerd in mensen. Dus ik vind het ook, als dan zie ik weer mensen en dan denk ik, ik ga jou gauw maken. Daar heb ik zo'n behoefte aan. En dan zit zo iemand daar en die mengt dan aan het maken. En in het begin heb je dan een gesprek en dat gaat heel leuk. Ik kan geen één gesprek meer herinneren. Ik weet wel dat het heel interessant is. Maar op een gegeven moment verdwijn ik dan in die klei, in die mens. Nou, je hebt net gezien. Je ziet wel, soms lukt het me om die mens echt te pakken.
Ja.
Dan zit hij neergeslagen in die klei. En maar als je nou zegt, wat doe je nou? Ik zou het je niet kunnen zeggen. Volgens mij zit je dan toch in een artistiek moment. Ja, en dat is een heel bescheiden stukje in de kunstgeschiedenis. Het is een heel bescheiden stukje in de huidige kunsten. Maar het is er wel.
Mm-hmm.
En het heeft wel iets magisch-mythisch, hoor, als je in zo'n moment zit. Het is wel heel erg leuk ook.
Is het dan dat je eruit stapt en denkt, wat heb ik eigenlijk gemaakt?
Ja.
Dat je dan pas gaat beoordelen van, wat is het?
Ja, en dat ik denk, of dat het model zegt, Ing, zou je niet stoppen? Ik vind het, weet je, en denk, ja, ik zou, hé, jammer, ik moet stoppen, weet je wel. Dat is ook vaak wel zo. Maar wat ik wil, is dus die klei tot leven brengen. Die klei is mijn leidraad. Dus ik ben met die klei in gevecht. En ik zie dat die klei alsmaar meer zichzelf wordt. En in dat zichzelf zijn, in dat zichzelf worden, En dat model voelt zich ook helemaal zichzelf. Want normaal, als je dus op een stoel zit, zit je bij de psychiater bijvoorbeeld, omdat je een probleem hebt. Het gaat altijd, of bij de dokter, of het gaat altijd om een deel. Maar hier gaat het, omdat ik jou leuk vind en omdat ik in jou geïnteresseerd ben. En ik pak iets, dus het gaat helemaal om jou. En dan probeer ik jou, maar ik wil die klei ook tot leven brengen. En dat moet zich versmelten. En dat vind ik leuk.
En dat moet dan weer een doorbraak bij een publiek opleveren.
Ja, want dat kunstwerk, in de huidige ontwikkeling denk je niet aan je publiek, maar uiteindelijk wil je wel in het publiek in en gezien worden. Ja, ik hoef niet gezien te worden, maar dat kunstwerk wel.
Ja, want we begonnen met de vraag, wat moet een goed kunstwerk hebben om je een mentale doorbraak te kunnen geven?
Ja, opeens moet je toch zien dat er iets anders, dat er iets anders aan de orde is, hè? Ja, je moet toch geconfronteerd worden met je wezen.
Oh ja.
Dat je meer bent. Dat je iets, dat jij heel speciaal bent.
Dat is het idee van boven eten, drinken, slapen, uitstijgen.
Ja, vergeet niet dat jij veel meer bent. Voorzichtig zijn. Wees voorzichtig. Dat is wel iets. En dat voorzichtig zijn, dat heeft bij mij heel erg te maken met de oorlog. Dat je dus, dat er een moment is dat je denkt, oh, hier kom ik niet levend uit. En dat jij er wel levend uitkomt, maar de familie naast jou niet levend eruit.
Dat heb jij ervaren?
Ja. En in dat moment dat zo'n kanon afgaat, dan ben je zo bang, hè? Dan laat het vlees los van je botten, dat kan ik je echt vertellen. En in dat kleine moment zie ik mijn vader mij boven mijn hoofd houden, als een zwarte man met gouden tanden, dat kleine babytje optillen en zeggen, Inkie, Inkie, als je eens wist hoeveel ik van je hield. En toen dacht ik, dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. En dat zit in mijn herinnering, alleen onder ongelooflijke druk van de angst, komt dat boven, maar dat zit dus op mijn harde schijfje ergens. En toen ik dus als het ware bijkwam uit die ervaring, toen was ik een ander mens. Toen dacht ik, jeetje, ik mag wel eens wat voorzichtiger worden. Ik mag ook wel eens wat aardiger worden naar mijn omgeving. Het was een enorme les. En als je vraagt van waarom kom je dus nog steeds in die gebieden, ik leer daar zoveel meer over mezelf en over wat een mens is en wat een mens kan, dan dat ik hier in die beschermde omgeving eigenlijk heb gezien. Ik heb niet het gevoel dat ik daar iets breng, maar ik heb eigenlijk het gevoel dat ik iets veel meer haal. Ja, niet dat mijn opzet is, maar als je de rekening moet opmaken, want dat moet je natuurlijk af en toe, maak je de rekening op, dan denk je, het ligt heel anders, weet je wel. Daar ligt wijsheid. Daar is veel wijsheid te vinden.
En het idee van voorzichtigheid, het besef van mijn leven is heel kwetsbaar, geeft dat jou een soort concentratie?
Respect. Heel veel voor alles respect. Zo, dat is ook wel lastig. En dan hoor je ook tot die groep van de mensen die heel moeilijk wat weggooit. Want alles heeft betekenis. Maar vooral in mijn werk. Mijn werk gaat wel heel erg over respect en voorzichtig zijn.
Ja.
En proberen tegengas te geven. Hè? Want bijvoorbeeld met dat theater van de verkeerde beslissing bijvoorbeeld, dat is ook zoiets dat je verbanden probeert te leggen. Dat je denkt, weet je wat, laat ik nou alles wat er gebeurt proberen in een context te plaatsen. Weg van de waan van de dag.
Dat zijn die theatrale installaties, hè? Waar Shakespeare bij komt kijken, waar muziek bij komt kijken, waar film bij
ja.
zit.
Ja, dus bijvoorbeeld nu zitten we, hè, nu zitten we te kijken naar Navalny en naar Assange. Hè, maar dan denk je bijvoorbeeld, jeetje, wat gebeurt? Wat is er in essentie met die Assange aan de hand? Waarom is dat zo? En wat gebeurt er nu met die Navalny? Wat zijn, nou ja, en dan blijkt dat Shakespeare in precies dezelfde situaties daar fantastische zinnen over gezegd heeft. Maar dat is wel 400 jaar geleden. Als je hem iets, als hij Thomas More iets laat zeggen over de vreemdeling, Dat zijn die vluchtelingen, de hugenoten die vluchten uit Frankrijk. Dan moet je voor ze uitkijken, want ze brengen een vreemde cultuur. Ze verkrachten vrouwen, zijn te lui om te werken. Ze verstoren de economie. Nou, noem alles maar op. Je zou het zo hier kunnen laten zeggen door Wilders. Ja. Weet je wel? Dat is precies dezelfde tekst, in twee zinnen.
Structuren van de samenleving, van macht, die eigenlijk tijdloos zijn, die je op elke maatschappij zou kunnen leggen.
Ja, precies. En als je dan denkt, nou ja. En hij, Shakespeare, die durft dat heel vaak niet in zijn eigen samenleving te situeren. He, want zijn theaterstukken die mochten vaak alleen maar overdag gespeeld worden. Omdat ze wilden controle houden over als de theaters uitgingen, wat het volk dan ging doen. Dus Shakespeare die had er ook vaak voor gekozen om zijn theaterstukken te situeren bij de oude Grieken of de oude Romeinen. Hè, om het als het ware minder gevaarlijk te laten zijn. Mm. Maar ja, iedereen die wist wel van die gelaagdheid. Dus dan kwam je toch wel terug op de huidige tijd. Maar dat gebeurt dus nog steeds.
Dus het zijn van een tegenstem is ook wat deze kunst kan doen in relatie tot een oorlog.
Ja. Ja, zeker. Dat hoop ik wel. Wat ik er ook heel goed aan vind, of prettig aan vind, is dat je werkt met een literator, een Ruud Heesche, die zegt, joh, maar die situatie, joh, dat zit daar toen en toen. Weet je wel, dus je wordt in een context geplaatst en de filmers zoals Erik de Vries of Marcel Loermans, die kijken weer vanuit hun perspectief, helemaal vanuit dat filmische beeld van water, van schaduwen. Weet je wel, zo probeer je bij elkaar te komen eigenlijk. Met elkaar iets te zeggen wat boven jezelf uitgaat natuurlijk.
Ja, even vermelden misschien dat ze hiernaast met de weg bezig zijn, dus je hoort af en toe gebonk. Ja. Wat ik een heel mooi beeld vind in jouw werk is die springhaan. Springhaan als metafoor voor de mens. Daar heb je fantastische beelden over gemaakt. Hoe kwam je op dat idee?
Ik keek zo. Ik zat zo te kijken wat die mens eigenlijk deed. Met het milieu, hè, op dit moment. En toen kwam er anderhalf jaar geleden kwam er opeens alsmaar op het. Zag je in de kranten komen enorme springhanenplagen in Madagaskar en in Oost-Afrika. En toen dacht ik, jeetje Mina, maar dat lijkt wel heel erg op wat wij aan het doen zijn. En toen begon ik eens een beetje de mentaliteit en het karakter van de springhanen te analyseren. En toen begon ik ook naar een winkel te gaan waar ik dus allemaal springhanen kocht en diepvroor. En die begon ik net als een soort Leonardo da Vinci uit elkaar te plukken en onder een vergrootglas te kijken. En nou, toen dacht ik, jeetje Mina, dus dan is er zo'n insect wat opeens een waanzinnige wereld vertegenwoordigt. En toen dacht ik, jeetje, dat is echt een metafoor voor de menselijke conditie. En toen begon ik natuurlijk die springhanen te maken. En toen dacht ik, nou ja, kijk, zo'n kopje van zo'n springhaan die ik heb, dat is nog geen centimeter, weet je wel. Maar dan begon ik dat onder die microscoop te leggen. En toen dacht ik, nou, ik ga portretten maken van springhanen, weet je wel. Dus dan zie je zo'n waanzinnig, dat is een oorlogsmachine, zo'n springhaan. Die wil alleen maar eten, alleen maar alles tot zich nemen wat maar mogelijk is. En met ze allen, weet je wel, rukzichtloos.
Met venijnige haakjes als pootjes, lange tanden.
Ja, lange tanden, maar dan lage tanden achter elkaar, onder elkaar. Weet je wel, dat is zo, je ziet wel eens van die enge films dat ze tanks maken als monsters of zo, weet je wel. Maar dat is gewoon een vergrote springhaan. Dat is echt bizar. En dan hebben ze nog sprieten en dan hebben ze nog zes poten. En met die poten, met die zes poten kunnen ze ook nog dingen. Nou, ze zijn echt verschrikkelijk. En toen dacht ik, nou, ik ben portretist. Ik ga portretten maken van springhanen. Nou, ik werd er gewoon zelf bang van, maar ik vond het wel heel erg leuk. Maar toen ik hoe langer hoe meer ging op die plagen en wat die springhanen doen, toen dacht ik, jeetje, maar ze verduisteren dus ook de omgeving, hè? Ze verduisteren alles.
In een zwerm.
Een zwerm die, nou ja, denk je, hoe is het mogelijk? Het licht gaat uit. En toen kwam ik heel langzamerhand bij schaduwen. En toen begon ik dus die grote springhanen te maken. En een lichtje, nog een lichtje erbij. Suzanne Groothuis, die een theatermaker is, waar ik ook mee werk in Gaza. Die kwam met haar lichtjes. We gingen schaduw maken in schaduwen. En toen zei hij, joh, maar die schaduwen zijn soms ongelooflijk charmant. Soms heel erg beangstigend. Worden heel groot gaan om je heen. Maar soms worden ze ook heel erg lief. En dan heb je zo'n ontzettend gemene springhaan. En die maakt opeens met zes lampjes krijg je dan een tafereel van allerlei vredesduiven die komen aanvliegen. Ik zeg, mensen, kinderen, we hebben met deepfake te maken, weet je wel? Dat was natuurlijk in de tijd van Trump. Dat je denkt, ja, maar wacht even. Je zet een beeld neer, maar de schaduw van dat beeld vertelt iets anders. Dus ik begon eigenlijk langzaamaan theater te maken. En ik begon me in die deepfake te verzetten. En toen kwam Michael de Roo om de hoek kijken. En die zei, ja, je bent heel goed in beelden maken. En dan inderdaad die schaduwen te maken. Maar je maakt nog geen theater. Dat is wel een andere discipline. Dus zo langzamerhand vind ik het ook heel erg mooi dat er theatermaker, dat hij als theatermaker daarbij komt. Geluidsmaker daarbij komt. En toen kwam Michael van Hogehuizen en die zei, ja, maar van de schaduw, joh, de schaduw, dat heeft een ontstaansgeschiedenis, dat gaat 6000 jaar terug. De schaduw, als je dat bekijkt, wat de Egyptenaren daarmee deden, wat het belang daar was binnen de hieroglyphen, als je terugkijkt naar nog daarvoor, hoe er met de schaduw gespeeld is, daar moet onderzoek naar gedaan worden. Dus die is daarmee bezig. Dus zo heel langzaam wordt die schaduw opgetild naar een beeld, wat iets heel anders wordt. Maar ik dacht, ja, hier bijt ik me even in vast, in die schaduw, in die deepfake. En dan komt zelfs de kwantumtijd tevoorschijn om, als je het met die deepfake te maken hebt en met schaduw, dan kom je ook bij tijd. En we hebben altijd de tijd lineair beleefd. Maar nu hoef je de tijd niet meer lineair te beleven. We leven in een soort kwantumtijd. Dus als je bijvoorbeeld zo Robert Dijkgraaf daarbij haalt, wat die kan vertellen eigenlijk. We hadden vroeger altijd wel, laten we zeggen, als moderne hippies hadden wij het idee van de roos is de knop, is de bloem, weet je wel. Maar nu kan je dat natuurlijk via de kwantumtheorie, kan je dat inderdaad die niet-lineaire tijd gaan bekijken.
Ja, dat is dus het idee dat iets tegelijkertijd in het verleden en het heden en de toekomst kan plaatsvinden, hè? Dat mogelijk
juist
is.
Dus eigenlijk als een heel klassieke beeldhouwer kom ik nou langzamerhand via de menselijke conditie tot de vraagstelling, hoe kun je eigenlijk de betekenis van dat hele klassieke beeld, wat er al 10.000 jaar zich ontwikkelt, zou je daar nog een laag aan toe kunnen voegen via de werking van de schaduw en via de beleving van de tijd? En misschien uiteindelijk gaan we ons bedienen van andere methoden, we gaan ons bedienen van andere technieken. Maar misschien is ons denken maar minimaal opgerekt. Maar kunnen we wel net iets meer benoemen? Ik denk dat dat wel zou kunnen. Dus ik vind het zo interessant. Ja, ik ben eigenlijk heel bevoorrecht dat ik dat mag uitzoeken.
En eigenlijk zoals Shakespeare naar universele waarheden van de maatschappij zocht, zoek jij nu met die beelden en met die schaduwen naar universele regels, wetten van beeldhouwkunst?
Ja. Ja, en daarom ben ik eigenlijk ook zo blij dat ik nou tegenover jou zit. Omdat mensen zoals jij, jullie gaan bevragen en jullie dwingen mij om dat dan te duiden. En om dat op een manier te duiden met een kop en een staart. Ja. Dus daarom vind ik jou ook weer eigenlijk zo belangrijk. Ja, dat is, dat dwingt mij ook weer tot iets natuurlijk.
Ja.
Zo. Maar ik vind het ook leuk om, terwijl ik wild ben van karakter, weet ik heus wel, en heel impulsief, hè? Want ik denk iets en ik begin onmiddellijk te maken. Hè? Heel veel mensen die denken heel lang en dit, dat ze. Ik denk iets en denk, oh, allemaal uit de weg, ik ga het meteen doen. Ik ga het meteen doen, daar zit niks tussen. Maar als ik het gedaan heb, dan ga ik wel terugdenken. En dan heel vaak, natuurlijk heb je iets over het hoofd gezien, of iets niet goed, of iets moet je bijstellen. Maar dan heb ik het wel al gedaan. Ja. En dat vind ik toch te prevaleren boven heel lang denken en dan uiteindelijk gaan doen. Want dan is het vaak ook voor mij dan de spanning eraf. Maar ik doe het en dan zie ik het wel. En zo kom ik stapje voor stapje weg. Maar er zit dus heel, heel weinig strategie achter van mij. Maar wel heel veel mensen waar je met heel veel liefde en plezier mee samenwerkt.
En als je te lang nadenkt, dan gaat de spanning van dat eerste moment verloren.
Ja, dan mis je het moment, hè. Dus ik denk, jeetje, die springhaan. Nou, ga onmiddellijk een springhaan maken. En dan denk ik. Nou, als ik dan mee een ding. Oh, ik weet er niet genoeg van. Oh, ik moet gauw een springhaan bemachtigen. Weet je wel? En dan zit ik maar op die fiets hier. Hup, op die fiets naar een winkel die mijn springhaan geeft. Hup, weer terug. Weet je, zo. En dan, maar aldoende kom je wel. Maar je hebt wel dat eerste moment van een stuk klei op een stuk metaal. Wat jij vindt dat een springhaan is. Dus je maakt een springhaan waar je geen zak van weet. Maar wel, je hebt wel je intentie. Namelijk die idioot die alles kaalvreet en die je moet stoppen. En dat je ook moet zien dat jij zo bent. Want op het moment dat er niks meer is, hou jij ook op. Dus je hebt wel vast, je uitgangspunt is wel vast.
Ja.
Dat maken, dat komt wel.
Het begin van de reis is uitgestippeld, zeg maar. Het startpunt is gegeven.
Ja, je kaartje is gekocht. Je ticket is besteld.
En voor je het weet heb je een stel bevroren springkanen in je fietstas.
Ja, ja, ja.
Je hebt een fantastisch beeld hier in Den Haag staan. Het is al iets ouder, 1994. De weer of geen weerwolf.
Ja.
Grappig, heel goed beeld van een wolf in schaapskleren die een beetje omhoog lijkt te fluiten. En als de temperatuur beneden de 10 graden komt, dan zie je dat er een soort stoom uit zijn bek komt.
Ja.
Dit beeld lijkt helemaal niet in relatie te staan met zware thema's waar we het over hadden. Geweld, oorlog. Is dit een heel andere periode?
Ja, ja, dat is er uit de periode dat ik nog niet met dat oorlog en geweld bezig was. En dat was ook in een tijd dat ik heel veel opdrachten kreeg voor beelden in de openbare ruimte. Wat ik ook heel erg leuk vond. En ik was over het algemeen goed in probleemsituaties. Dus bijvoorbeeld in een wijk waar al meerdere kunstenaars gestruikeld waren, omdat ze bekogeld waren, omdat die wijk helemaal geen kunst wilde, bijvoorbeeld, weet je wel. En dat vond ik altijd wel leuk en dat ging mij dan altijd wel lukken. Ik begon dan maar te zitten met een kratje Heineken en dan eens te kijken wat er gebeurde en dan de mensen uit te nodigen. En als ik dan inderdaad een soort vriendschap had gemaakt met mensen in zo'n wijk en dan begon ik langzamerhand iets te maken. En dan werd het ook echt een totem, dan werd zo'n beeld ook beschermd. In de Weer of Geen Weerwolf had een beetje andere geschiedenis. Daar was een opdracht uitgeschreven. Daar was ook aan alle kanten geld weggelekt. En dus daar lag nog wel een opdracht, maar eigenlijk was er niet meer genoeg budget. Maar daar was weer wel een prijs gegeven aan dat complex voor de beste renovatie uit de stad of zo. En de bewoners die wilden heel graag iets met water. En ik had dat zo eens gekeken en dat was een afgesloten binnenruimte. En ik denk, oh my god, als ik hier met water aan de gang ga, is dat heel duur. En dat lukt dat budget niet. Maar B, water geeft geluid en dat gaat rondzingen. En nou heb ik te maken met de bewoners die het willen. Maar dan kom je met de bewoners die het niet willen. En dan wordt het project stilgelegd. Dus ik dacht, nou, ik denk, weet je wat? Ik moet dat intelligenter aanpakken. Dus ik zei, heb ik dit ook gecommuniceerd? Ik zeg, maar wat vinden jullie ervan als we dat we er geen fontein van maken, maar de antifontein? Dus in de zomer gebeurt er niks, dan staat dat ding daar. Maar tegen de tijd dat het winter wordt, als de fontein uitgaat, gaat de weer of geen weerwolf in schaapskleding gaat aan en die gaat staan stomen. Want er zit een apparaat in, die is aangesloten op de waterleiding, dus daar gaat waterdamp komen. En als je dus een beetje strenge winter hebt, dan gaat die neus van die wolf in schaapskleding, die gaat langzamerhand bevriezen en zo, weet je wel. Dus dat vond iedereen eigenlijk een leuk idee. En dus ik werkte met water, ik bleef eigenlijk binnen de vraagstelling van de opdracht. Alleen, het was zo getransformeerd dat het financieel haalbaar was en dat niemand ging klagen en dat we ook een antifontein hadden. En daar had ik ook wel een hoop over te zeggen, want als je een fontein maakt in Italië of Spanje, dan zitten er oude vrouwtjes en mannetjes over het algemeen rond die fontein en die houden dat wel schoon. Maar dat zie je in Nederland echt niet gebeuren. Dus die fonteinen, die hebben meestal een beetje armzalig toekomstbeeld eigenlijk. Maar die antifontein, die doet het gewoon heel erg goed. En dat is en dat is ook geleverd, want er zit ook een wildrooster voor. Hè? En na de hand zijn ze die binnentuin heel erg gaan vergroenen. En dat wildrooster hebben ze dan gevraagd van, zouden we daar een tuintje van mogen maken? Dus die weer of geen weerwolf in schaapskleding, die staat nu ook in een soort wildernis of zo te stomen. Dus dat was wel een leuk beeld. Dat is inderdaad een leuk beeld, ja.
Zou je een beeld als dit nu nog kunnen maken? Met toch een beperkte rijkwijde? Als je het afzet tegen die werken die gaan over oorlog en geweld. Zou dat nog steeds uit je handen kunnen komen?
Ja, want ik zou natuurlijk net zo lang een koppeltje duikelen en proberen om die twee te combineren. Als ze nu zouden komen met dezelfde opdracht. Ja. Dan zou ik hem weer nemen, maar ik zou mijn eigen concentratie op het wereldtoneel zou ik dan in die vraagstelling fietsen. Ik zou het er altijd inbrengen. Want wat de opdracht ook is, je bent natuurlijk altijd bezig waar je mee bezig bent.
Ja.
Maar het is natuurlijk de truc om daar waar je mee bezig bent, het zo te incorporeren, weet je wel, dat je alles meetrekt. Maar dat zou ik wel doen, ja. Dat is ook wel leuk. Maar opdrachten zijn ook leuk, want ik zou je vertellen, als je dus een opdracht krijgt, dan kom je met je voorstel en dat zet je op tafel. En ik heb dat heel vaak gehad, dan staat je opdracht daar en dan beginnen mensen commentaar te geven, hè, op je opdracht. En dan kan je twee visies kan je pareren. Dan komt het gelijk naar jou toe. Maar de derde moet je zeggen, jeetje, meneer, mevrouw, daar heeft u helemaal gelijk in. Dat heb ik helemaal over het hoofd gezien. Wat een goede tip. Ik kom graag nog een keer terug en dan neem ik uw idee mee. Als ik een opdracht heb voor de openbare ruimte of ergens een opdracht heb in een gebouw of voor wat dan ook. Ik zou altijd een schaalmodel maken in was of in een flexibel materiaal. Dat ik bij wijze van spreken op de tafel met mijn opdrachtgever erbij kan veranderen. Of als het heel groot is, dat ik van papier iets maak. Ik heb ooit eens een keer in een gebouw een slootkant recht opgezet van 11 meter van keramiek. Ja, het is een fantastisch beeld. Daar is het gebouw eigenlijk omheen gebouwd. Maar ik heb toen ik heb het in papier gemaakt en toen met grote stokken rechtop gezet. En ze weet dat je zoveel licht wegneemt. Dat moet je realiseren, anders hebben we een probleem later. Nou, dat is toch leuk, dat is ontzettend leuk om dat soort dingen om te doen.
We hebben het helemaal niet gehad over de Hope Foundation. Er is nog veel meer om over te praten. Wat dat betreft, waar kunnen mensen op de hoogte blijven?
De Hope Foundation, dan kun je intoetsen www.foundation.nl. En dan kom je alles te weten van kunst in oorlogsgebieden.
Zo is het. En ik denk dat een groot deel van wat je zojuist gezegd hebt ook daarop van toepassing is.
Absoluut. Het heeft allemaal met elkaar te maken, maar je kan niet alles in één keer.
Zo is het. Dankjewel, Ingrid.
Nou, jij bedankt.
En we sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat. Amber en Girma zijn aan het crowdfunden voor een tijdschrift, Value Magazine. Dat moet gaan over een nieuw soort economie. Welkom allebei. Hoe kwamen jullie op het idee voor dit tijdschrift of dit boek?
Ik werk met en bij Nieuwe Helden. En wij zetten op allerlei manieren eigenlijk verhalen en verbeelding in om urgente thema's bespreekbaar te maken. En ik werkte mee aan een theatrale talk over de toekomst van werk. En daar ging een onderzoek aan vooraf. In de HR-wereld bij grote bedrijven die heel erg bezig zijn om hun medewerkers zo gelukkig mogelijk te maken. En in die talk volg je dat verhaal van zo'n HR-medewerker die daarmee bezig is. Op allerlei manieren technologie en alles inzet wat ze maar kan bedenken, maar uiteindelijk moet concluderen dat ze eigenlijk niet echt de mens centraal aan het zetten was, wat haar doel was, maar winst centraal aan het zetten was. En dat als ze echt iets wil doen aan de burn-outs en de verloopcijfers en dat soort dingen, dat ze dat eigenlijk veranderd moet worden. Dus dat niet meer winst centraal staat, maar andere waarden. We wilden natuurlijk niet de mensen de zaal uitsturen met die boodschap van alles moet anders. Succes ermee. Dus we dachten, laten we gaan uitzoeken hoe dat dan kan en wie er al mee begonnen zijn en hoe zo een systeem, een economie eruit zou kunnen zien die andere waarden centraal stelt.
Dus inderdaad, het moet een bedrijf zijn wat functioneert binnen een nieuwe economie, die waardes op een andere manier bekijkt dan alleen financieel. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Klopt. Hoe ziet dat er in boekvorm uit? Of hoe moet dat tot een boek komen, Girma?
We zijn dus met drie editors. Amber, ook projectleider en ik editor en Melody editor. En we gaan alle drie onze eigen route richting die een nieuwe economie uitstippelen en beschrijven. En dat doen we dus vanuit het vertrekpunt hoe we nu ernaar kijken. Dus iedereen heeft een andere blik erop. En vervolgens grijpen we allemaal onderwerpen aan die ons aanspreken en kijken we van die te maken hebben met de economie en met de waarden die verbonden zijn aan die economie. En gaan we eigenlijk, als ik voor mezelf spreek, voor mijn gedeelte, zet ik stapjes terug in de tijd in eerste instantie, om te kijken van, als we bijvoorbeeld hebben over de economie zelf, dus de geschiedenis daarvan, om eens te gaan kijken van, hoe komt het eigenlijk dat we nu het systeem hebben zoals we het hebben? En vervolgens, kom ik herkenningspunten tegen of bepaalde factoren die een grote rol hebben gespeeld, en die ga ik verder uitpluizen. En zo hoop ik langzamerhand bepaalde dingen te vinden die ertoe kunnen leiden dat we zo'n nieuwe economie echt kunnen realiseren. En ook voorbeelden, al levende voorbeelden. En dat doen we door infographics, door video's, of zo infographics, foto's, interviews en artikelen.
Ja, dus dit is eigenlijk een zoektocht, hè? En jullie persoonlijke zoektocht in verschillende richtingen. En de weerslag van die hele zoektocht, die komt in het boek of in het magazine. Want het is een eenmalige uitgave moet het worden, hè? Als ik het goed begrijp.
Klopt, in eerste instantie wel. Inmiddels hebben we plannen om misschien over 10 jaar nog een editie uit te brengen. Dus om er een 10-jaarlijks magazine van te maken. Omdat we er nu ook, we zitten midden in dat onderzoek, maar we komen erachter dat eigenlijk een van de dingen die er nodig is voor die transitie is echt dat lange termijn denken. Dus proberen we zelf ook gelijk die oefening te maken. Maar voor nu gaan we er eerst eentje maken.
Ja, precies. Het wordt een lijvig boekwerk met het verslag van hoe zou het überhaupt kunnen, zo'n nieuwe economie? Wat zijn de verschillende achtergronden die jullie meenemen? Vanuit welke perspectieven gaan jullie dit probleem bekijken?
Ik heb zelf cultuursociologie gestudeerd en zit in de kunstsector. En Melody is een businessjournalist. Eigenlijk al jaren ervaring daarin. Brengt ook een internationaal perspectief met zich mee. Want die woont en werkt nu vanuit Spanje, maar heeft op allerlei plekken gewoond. En zij kwam erachter de laatste tijd dat ze dacht van, ik schrijf ook voor grote bedrijven. Maar het gaat eigenlijk altijd over hetzelfde. En het sluit eigenlijk niet aan bij mijn eigen persoonlijke waarden. Dus zij is zich aan het omscholen tot sustainability advisor. Dus ja, zo hebben we allemaal een eigen perspectief en persoonlijke zoektocht ook. En Kirma, jij kan het zelf het best vertellen.
Ja, ja. En, ik heb zelf international business gestudeerd. En ja, werk in duurzaamheid. Dus ja, ik heb van mezelf dus al toch wel een focus op duurzaam ondernemen, duurzaamheid. En ja, dat is een beetje de blik waarvan ik kijk. Maar ik heb ook een achtergrond in de bouw gehad. Ja, best wel een diverse achtergrond, waardoor mijn blik ook iets wat verruimd is. En toch wat andere dingen hopelijk opvallen dan alleen... ja, als je je hele leven al zou kunnen zitten in duurzaamheid, maar dat is vaak niet mogelijk, omdat nog best wel jong is natuurlijk.
Ja, hey, en jullie hebben vast al een idee hoe die nieuwe economie eruit zou kunnen zien. Hebben jullie al een soort van richtinggevoel? Beschrijf eens, welke kant zou het op kunnen gaan?
Ja, we hebben dus wel gemeenschappelijke waardes. We hebben in eerste instantie eigenlijk een beetje gebrainstormd met het groepje en gekeken van... welke waarden hebben we persoonlijk? En er kwamen een paar waarden bovendrijven. En ik denk dat dat wel een goede richting aan zou kunnen geven als we dat nu al zouden kunnen. Want het is natuurlijk best wel pril, de zoektocht. Maar zeker rechtvaardigheid kwam naar boven drijven. Dat was één. En inclusieve economie. Dat waren ja, die twee, die staan mij gelijk bij. Amber, wat...
Ja, ik denk ook dat we misschien toegaan naar een toekomst waarin er niet meer één heel groot dominant systeem is, maar dat er allerlei systemen naast elkaar gaan ontstaan. En ik ben er super nieuwsgierig en benieuwd naar, maar ik denk wat er... er zijn heel veel voorstellen ook voor die nieuwe economieën. En wat ze allemaal gemeen hebben, is toch wel dat het uitgaat van verbinding, ook een holistische kijk. Dat je niet één schakeltje of één dingetje kan veranderen, maar dat je echt naar al die schakels moet kunnen kijken, omdat het allemaal invloed heeft.
Ja, misschien een toevoeging daarop is dat... In ieder geval, wat ik nu zie in mijn zoektocht, is dat, dat er een herinterpretatie van het mens zijn nodig is. En dat de oude economie vooral de rationele aspect naar boven kan drijven. En dat voor die nieuwe economie dus ook het irrationele, meer het gevoel. En wat eigenlijk meer neerkomt op een soort tweede renaissance, waar dus inderdaad... dat stuk gevoel en respect voor de natuur, voor de omgeving, voor elkaar, heel erg zit geborgd in hoe we die economie gaan vormgeven.
Ik ben ontzettend benieuwd tot wat voor gesprekken, wat voor infographics, wat voor foto's het gaat leiden. Ik wens jullie heel veel succes met jullie project. Value Magazine, hè? Als we voor de kunst kijken, dan komen we op die manier bij jullie pagina.
Ja. Yes.
Dankjewel.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn de volgende week weer. Graag tot dan.